Goedemorgen gemeente. Welkom hier in de kerk. Fijn dat u hier gekomen bent op deze Palmzondag. Ook welkom aan u die thuis of op een andere plaats naar deze dienst kijkt en luistert. Wij hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Theo van der Lauw, organist is Hendrik Loosman en de lector is Jan van Dijken. Er is vanochtend kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8, maar de kinderen zijn al bij binnenkomst naar de kinderkerk gegaan en komen pas aan het eind van de dienst terug. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanochtend bestemd voor missionair werk door de Protestantse Kerk. Het paasverhaal voor heel Nederland. En de tweede collecte is voor de kerk. Thuis, maar ook hier in de kerk, kunt u geven met de gift app. De bloemen gaan vanochtend naar Danielle Hooyer, Havik 10. En wie van u zou de bloemen naar haar toe willen brengen? Dankjewel. In de hal ligt de nieuwe samenbinding klaar. Wilt u deze weer meenemen, zo mogelijk ook voor gemeenteleden die bij u in de buurt wonen. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen uit de evangelische liedbundel, lied 344, Hosanna in de Hoge. En de kerkraad wenst u hier en thuis een fijne en gezegende dienst toe.
Laten we stil worden tot God. De Heer zij met u. Onze hulp is in de naam van de Heer. O God, keer u naar ons toe. Laat ons, o Heer, uw liefde zien.
En geef ons uw help.
O Heer, hoor ons gebed.
En laat ons geroep tot u komen. Amen.
Nou, iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Geen belijdenisdienst zoals nog in de Noordoostpolder stond. De belijdenisdienst zal gehouden worden op Pinksteren. Omdat een van de belijdeniscategorisanten op Pasen is uitgerekend. Dus dat vonden wij te gevaarlijk. Dat zal Pinksteren worden. Ook een hele mooie datum vanwege de Heilige Geest. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 118, de psalm die de leerlingen van Jezus ook zongen bij de intocht in Jeruzalem. Ontsluit de poorten des Heren en gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. Laten we nu bidden voor de nood van de wereld. En na elke gebedsintentie zingen wij 3 maal Heer, ontferm u. Laat ons bidden. Almachtige God en Vader, eerbiedig komen wij voor uw troon met heel deze wereld die in brand staat op zoveel plaatsen. Als wij vandaag feestelijk Palmpasen vieren, dan zien we de koning in aantocht, de koning die vrede zal brengen. En huilen we mee met de wereld waar zoveel bloed vloeit. We denken aan Rusland, Oekraïne, Gaza, Jemen. Koning van Palmpasen, u bent rechtvaardig en zachtmoedig. Laat de aarde toch spoedig een bloeiende tuin zijn van vrede en recht. Zo bidden wij de Heer. Wij komen tot u, samen met onze broeders en zusters overal ter wereld, die vaak leven in armoede, onder vervolging. Een kerk die leidt en een kerk die groeit. Een kerk die leidt en vaak in de stille week het slachtoffer is van geweld. En zo in de voetsporen treedt van onze Heer. Zo bidden wij de Heer. Wij belijden voor u dat wij de afgelopen week ook weer hebben gezondigd in gedachten, woorden en werken. We hebben u niet lief gehad met ons hele hart, ons hele verstand en al onze kracht. Daarmee hebben we u zo tekort gedaan. Schenk ons vergeving door hem die om onze zonden is doorboord en om onze wandaden is gebroken. Zo bidden wij de Heer. U hebt het amen gehoord van dit lied. Dan bidden we nu met elkaar om de verlichting door Gods Heilige Geest. Grote God, u bent koning van hemel en aarde. Heer van de kerk, Heer van de wereld. Palmzondag, Pasen nadert al. Maar eerst worden wij stil in de stille week. Nu al, als wij de schrift eerbiedig openen, breng alle stemmen in ons tot zwijgen. Komt u zelf tot spreken deze morgen, als wij uw woord openen. Verlicht ons door uw Heilige Geest in bidden, zingen, spelen, hier in de nevendienst als de kinderen de paasstokken klaarmaken, de paaskruisen van Palmpasen, in het kosteren, in het bedienen van de techniek, in het spreken en luisteren. Open ons hart voor uw woord. Doe intocht, Heer, in ons gemoed. Amen. Vandaag op Palmpasen staan er 2 lezingen op het rooster. Die zullen gedaan worden door Jan van Dijken. De eerste is Markus 11, vers 1 tot 11. En daarna Jesaja 52, vers 13 tot 53, vers 12.
Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij 2 van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen: ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveulen vastgebonden zien staan, dat er nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: de Heer heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels over het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg. Anderen spreidden takken met bladeren uit die ze uit het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij er alles gezien had, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Betanië. En dan Jesaja 52. Ja, mijn Heer, mijn dienaar zal slagen. Hij zal groot zijn en hoog verhezen. Zoals hij velen deed huiveren, zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens, zo zal hij veel volken opschrikken en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien. Zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heere geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. We dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan. Nooit bedrieglijke taal gesproken. Maar de Heer wilde hem breken. Hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Uw woord, Heer, zijn geest en leven. Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Halleluja.
Zingen lied 556, vers 2 en 5.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op dit moment, terwijl wij hier bijeen zijn, verzamelt zich op de Olijfberg in Jeruzalem een grote menigte mensen. Arabische christenen, pelgrims, dit jaar heel weinig denk ik, priesters, monniken, scouts, allemaal met takken of met kruisen gevlochten van palmbladeren. En die maken zich klaar voor de jaarlijkse processie van het huidige Betanië over de Olijfberg naar Jeruzalem, naar de stadspoort waar de Via Dolorosa begint. Als dit Jeruzalem is, dan is de Olijfberg eigenlijk een bergrug die loopt van noord naar zuid aan de oostkant van de stad. En de processie die begint op de glooiende oosthelling van de Olijfberg, gaat dan over de top en dan steil over de westhelling naar beneden. En dan ligt Jeruzalem in al haar pracht voor je. Dan gaat dat via de westhelling steil naar beneden. Koren zingen liederen, soms dwars door elkaar heen. En precies vandaag, 32 jaar geleden, had ik het voorrecht om mee te lopen. Wat is dat bijzonder, indrukwekkend. Je loopt dezelfde route die Jezus en zijn leerlingen gelopen hebben. En al dat zingen, die broeders en zusters in het geloof en die vreugde van het komende paasfeest, die nemen je helemaal mee. En dat is dan 2000 jaar na dato. Wat moet het bijzonder geweest zijn op dat moment zelf? Maar als je de feestvreugde even terzijde laat en je begint een serieuze bijbelstudie over dit stuk, dan komt de ene vraag na de andere boven. Daar zijn we vorige week tijdens ons kerkenraadsweekend wel achter gekomen. Waarom geeft die baas die ezel zomaar mee? Hoe kan het dat een ezel, waar nog nooit iemand op gereden heeft, niet begint te bokken en zijn ruiter eraf werpt? En wat was nou precies de reden dat die mensen Hosanna begonnen te roepen? En langzaam begonnen we te begrijpen hoe een theoloog het klaarspeelt om over 11 versen een boek te schrijven. Op sommige vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk, dus niemand, ook ik, heeft de wijsheid in pacht. Laten we eens luisteren naar Marcus, de evangelist. Hij heeft in het voorgaande hoofdstuk verteld hoe twee leerlingen van Jezus, Jacobus en Johannes, het wel zien zitten dat Jezus straks in Jeruzalem koning wordt. En zij willen dan wel minister zijn. Eén aan de rechterzijde en de andere aan de linkerzijde van Jezus. Jongens, je weet niet wat je vraagt, zegt Jezus. Want ik moet lijden. Jullie zullen ook lijden. Ik moet dienen. Jullie moeten ook dienen. Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven. Dat is een hele belangrijke zin. Als een losprijs voor velen. Maar ja, ook al is het nog zo belangrijk, die twee mannen zijn het meteen weer vergeten. Want wat gebeurt er hierna? Een blinde bedelaar zit langs de weg te schreeuwen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Nou, voor ons is dat gesneden koek. Natuurlijk, Jezus is de zoon van David. Maar die mensen, die kennen het kerstverhaal natuurlijk niet. En voor hen was zoon van David een eretitel voor de langbeloofde Messias. Het volk, het Joodse volk, werd onderdrukt en uitgebuit door de Romeinen. Dus die Messias, die werd hartstochtelijk verwacht, werd omgebeden. En zeker in de week voorafgaande aan het Pesachfeest, dat in het teken staat van de verlossing toen, maar ook de verlossing nu. En de Romeinen, die wisten dat ook wel. En die zorgden dat ze voor dat feest de stad helemaal vol hadden zitten met tot de tanden gewapende soldaten. En als er maar een opstand kwam, konden ze die meteen in bloed smoren. Zoon van David, dat was een kreet die je de kop kon kosten. Hou je waffel, man, zeggen die mensen tegen Bartimeus. Maar hij, ook al is hij blind, ziet dat Jezus de grote zoon van David is. En Jezus geneest hem, dus het lijkt of Jezus het waar maakt. En bij de bevolking begint wat te gisten. Zou het dan toch gaan gebeuren? En dan komt Jezus bij Bethanië. Hij geeft twee van zijn leerlingen, misschien wel die ministers in spe van daarnet, de opdracht om een ezel te vorderen. En daar beginnen de vragen, want waarom gaf die man die ezel zomaar mee? Nou, Jezus logeerde vaak bij Maria en Martha en Lazarus in Bethanië, dus hij was daar een bekende verschijning. En zeker na wat er onlangs was gebeurd, wie de vorige week in de kerk was, heeft het gehoord. Want wat was in Bethanië gebeurd? Lazarus was opgewekt. Dus die, trouwens, nu in Bethanië nog steeds, kun je het lege graf van Lazarus bezoeken. Je kunt erin. Die intocht van Jezus, die begon bij het lege graf van Lazarus. En door kruis, lijden en opstanding heen, eindigt die ook bij het lege graf. Dus de lijdensweek die we ingaan, die staat tussen het lege graf en het lege graf. En dat geldt ook als je hoofd op dit moment vol is van een graf dat niet leeg is, waar je geliefde hebt begraven. Dood en lijden staan in dat perspectief. Jezus sterker dan de dood? Ja, dat is Jezus aan wie de wind en de zee gehoorzamen. Jezus aan wie de dood gehoorzaamde. De Heer van het leven. En na de opwekking van Lazarus, stel ik me zo voor, hebben de mensen in Bethanië het woord Heer met extra ontzag uitgesproken. De Heer heeft het nodig. En op die ezel had nog nooit iemand gereden. Nou, iets vorderen wat nog niet eerder gebruikt is, dat was destijds het voorrecht van een koning. Maar dan moet je dat beest ook nog kunnen bedwingen. Misschien kent u iemand die met honden alles klaar krijgt. Dat zelfs een waakhond, of een hond die bekend staat als vals, die komt kwispelend naar zo iemand toe. Of iemand die heeft een soort magie met paarden. En die weet zelfs schichtige beesten te kalmeren. Jezus gaat op de ezel zitten. Misschien kent u het verhaal van Biliam. Die ezel van Biliam, die herkende een engel, terwijl zijn baas het niet zag. En de ezel van Bethanië, die herkende de Zoon van God, terwijl niemand het nog zag. En gaf zich gewonnen. De harten van Jezus' leerlingen, al in de ban van het komende Pesachfeest, die gaan sneller kloppen. Zou dat dan toch de vervulling zijn van de profeten? Ja, er staat toch in Zacharia, hij, uw koning, komt op een ezel, nederig. Ja, maar diezelfde profeet heeft ook gezegd, zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Ja, denken sommigen, dit gebeurt nu allemaal tegelijk. Dat kan geen toeval zijn. Ze trekken hun mantels uit, leggen die op de ezel. Anderen doen hun mantels uit en leggen ze op de grond. En dat was een gebruik bij de inhuldiging van een koning als teken van onderwerping. En dan slaat de vlam in de pan. Ze beginnen te zingen, Hoshiana. Ze zingen Psalm 118, het grote verlossingslied dat nog steeds gezongen wordt op het Pesachfeest. En misschien hebben ze de hele psalm wel gezongen. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven, omdat u redding bracht en mij antwoordde. De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer, een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Ach Heer, red ons toch. In het Hebreeuws Hoshiana. Ach Heer, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot de horens van het altaar. Dat was hun messiaanse psalm. En wat moet dat feestelijk geweest zijn? Wat moet het aanstekelijk geweest zijn? Misschien ook wel, denk ik, voor Jezus zelf, die nu een hele duistere week inging van pijn en lijden. Want Jezus werd opgeladen met liederen die hij zelf zong en die hij doorleefde. En dat hij die huldiging niet maar onderging, maar het initiatief nam. Hij gaat die week als koning in, van het lege graf naar het lege graf. Maar eerst wordt hij afgewezen. Eerst wordt hij verlaten door iedereen. Ervaart hij doodsangst. Wordt hij gegezeld. Wordt hij gekruisigd. Van God verlaten. Eerst wordt hij begraven. En die afwijzing die begint nu. Want Marcus die schrijft 6 versen vol over een ezel en wat daarmee gebeurt. 1 vers gaat over Jeruzalem. Wat gebeurt daar? Niets. Een oorverdovende stilte. Ja, de Romeinen en de Sadduceeën in de tempel en de bevolking, die zullen vast wel gespannen hebben toegekeken hoe Jezus van zijn ezel afstapte, in de tempel rondkeek en weer terugging. Maar ze namen de huldiging van Jezus niet over. Geen enkel hotel gaf hem een gratis kamer. Niemand nodigde hem uit. Jeruzalem blijft koud en laat Jezus gaan. De rest van de juichende menigte is inmiddels afgehaakt. Jongens, het wordt al laat. Laten we maar weer teruggaan naar Bethanië. En dan gaat Jezus alleen maar met zijn 12 leerlingen terug naar Betanië. En wat zal dat voor die leerlingen van Jezus een sombere, teleurstellende tocht zijn geweest? Nee, Jezus past niet in de politiek. Jezus past niet in de godsdienst. En Jezus past ook niet bij de bevolking. Hij was niet de Messias die de Joden verwachten. En dat weten we als christenen precies te vertellen. Is hij de Messias die wij verwachten? Bij sollicitaties wordt er vaak een profielschets opgesteld. Nou, we zouden eens groepjes van 5 moeten gaan zitten en een profielschets opstellen van de man of de vrouw waarvan wij denken, die heeft de wereld of die heb ik op dit moment nodig. Wat zou er uitkomen? Hoe zou jouw profielschets eruit zien? Ja, hij zou een einde moeten maken aan de oorlog in Oekraïne. Hij moet zien dat de gijzelaars van Israël thuiskomen en dat het gruwelijk bloedvergieten in Gaza ophoudt. Hij moet de honger uitbannen. Ziekte. Misschien is er nog één grote oorlog nodig om alles recht te zetten. Sommigen van u weten misschien nog Toon Hermans. Die maakte ooit een lied en bezong zijn verlangen naar een nieuwe wereld. En dat lied eindigde prachtig met een wereld waar kinderen dansen met confetti in het haar. Waar we hopen en vertrouwen, bruggen naar de hemel bouwen. En wie zich daar niet aan houden, die slaakt persoonlijk in elkaar. Dat is eerlijk. Zo ziet onze Messias eruit. Wie zich daar niet aan houden, die slaakt persoonlijk in elkaar. Als wij een profielschets van de Messias moesten maken, dan kwam daar waarschijnlijk niet Jezus uit. Als de kinderen straks binnenkomen met hun versierde stokken, dan zien we nu al naar uit. Zing dan van harte mee en heet Jezus welkom in je hart en leven. Het zou toch niet moeten gebeuren dat Jezus in Tollebeek net zo'n ijzige ontvangst krijgt als in Jeruzalem. Want als hij niet bij onze profielschets past, zitten we dan wel op hem te wachten. En in onze tweede lezing wordt gezegd, ja, wie kan geloven wat wij gehoord hebben? Ik ga jullie vertellen, zegt de profeet, van iemand die doodgewoon was. Zonder uiterlijk schoon. Iemand die het lijden kende. Wij zouden zeggen een loser. Maar dan klinken die ongelofelijke woorden. Hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Hij vocht niet tegen het kwaad in anderen. Hij sloeg ze niet persoonlijk in elkaar. Hij nam het kwaad in zich op. Hij zoog het in zich op. Hij werd er één mee. Ook jouw kwaad, ook mijn zonde. Hij ging eraan ten gronde. En dan vervolgt de profeet, om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Is er bij u of bij jou iets waarmee je niet de stille week kunt ingaan? Of nee, ik weet het beter. Neem het wel mee de stille week in. En breng het in gedachten en in gebed bij het kruis van onze Heer Jezus. Ja, dat is het heerlijk evangelie van een Messias die aan geen enkele profielschets beantwoordt. Geen enkel burgerlijk domineetje of diepzinnige theoloog had dit kunnen bedenken. We kunnen ons eraan ergeren of het omarmen en zeggen, ja, hij is ook mijn Messias. En de profeet eindigt met die verbijsterende woorden over zijn bijzondere knecht. De Heer wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen. En dan wordt het Pasen bij Jesaja. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden wat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Wij gaan nu de stille week in. Achter deze koning aan. Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht. Zo brengt hij ons leven terecht. Halleluja. Amen. En dat lied gaan we nu zingen. 550 vers 1, 2 en 3. Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn wet. Het is van tevoren voorzegd. Laten we met elkaar danken en voorbeden doen. Heer Jezus, u hebt koninklijk gestreden, koninklijk gereden. U hebt ook koninklijk geleden. U bent koninklijk begraven en koninklijk opgestaan. Niet volgens een menselijk plan. Geen mens had het kunnen bedenken. Maar uw eeuwige liefde van de Vader heeft dit uitgedacht. Regeer in ons. Regeer in deze wereld. Breid uw koninkrijk uit in Tollebeek en overal. Laat u kennen aan moslims die deze maand vasten. Laat u kennen aan Joden die vandaag Purim vieren. Regeer in ons land. Door het formatieproces heen. Regeer in Europa. Verscheurd door een oorlog. Nu nog ver weg, maar straks misschien dichterbij. Geef leiders, hier en in de hele wereld, leiders aan ons die niet hoog te paard zitten, maar die van de koning van Palmpaasen leren, zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Wij danken u, heren, voor een wereldkerk die vaak leidt, maar ook groeit. We danken u dat er gisteren in Guatemala een Bijbel mocht uitgereikt worden aan mensen die hem nog niet hadden. Wij bidden u dat u mensen wilt roepen om u te dienen in uw koninkrijk, hier in Nederland en ver weg. Jonge mensen die in uw dienst willen staan. Wij bidden u voor jongeren in onze gemeente die een toetsweek hebben misschien de komende week. In het bijzonder ook jongeren die zich voorbereiden op de examens. Geeft u ze wijsheid en inzicht. We mogen ook het lief en leed van onze gemeente voor u brengen. Wij danken u, heren, met Martin en Mario Ottink, die 25 jaar getrouwd zijn. U hebt ze gespaard door alles heen, in alle vreugde, maar ook in dat wat diep van binnen nog schrijnt. Wij danken u met mevrouw De Zwart, die vandaag 93 jaar mocht worden. Geef haar een goede dag en wilt u haar uitzicht geven en elke dag van aan haar hand gaan in de avond van haar leven. We danken u met Dick en Marianne Visser, die een uitslag hebben gehad die veel gunstiger was dan wat ze hadden gedacht of gevreesd. U komt daarvoor de dank toe. Wij bidden u voor Danielle Hooyer, die vandaag de bloemen kreeg en die onderzoeken moet ondergaan. U weet waar zij al zo lange tijd mee kampt. Geef dat dat spoedig duidelijk mag worden. En geef ook dit echtpaar uw nabijheid. Wij bidden u voor Maika de Blois, die gisteren op het voetbalveld een lelijke klap heeft gehad en een hersenschudding heeft waarschijnlijk. We danken u dat hij vanmorgen weer terug mag komen uit het ziekenhuis. Wil uw genezende hand leggen, Heer, op zijn jonge leven. Wij bidden u voor Dick en Trini Korf, nu de ziekte voortschrijdt. En als er deze week media-aandacht voor zal zijn, dan bidden we u dat dat hen niet overweldigt, maar juist steun geeft. En dat ze hierin uw hand van een goede herder mogen voelen. In een moment van stilte willen we dat voor u brengen wat niemand voor ons kan zeggen. En dan mogen onze gebeden zingend afsluiten met de woorden die uw zoon ons heeft leren bidden. gaan nu collecteren voor de doelen die zijn aangekondigd. Eén is het pioniersproject van Pasen van de Protestantse Kerk. Een ander voor de diaconie. Daar komen zo de kinderen binnen met hun versierde palmpasenstokken. En gaan wij zingen Hosanna voor de koning van Israël. Nou, de kinderen, jullie hebben prachtig de palmpaasenstokken versierd. Het is echt schitterend, het is super feestelijk. En we hebben net gehoord hoe de Heer Jezus over de Olijfberg naar beneden liep en iedereen Hosanna riep. Nou, ik weet zeker dat hij wel graag had gewild dat jullie er allemaal bij waren. Dit is waar de kinderen mee bezig geweest zijn, het kruis van Jezus. De palmtakken bij de intocht naar Jeruzalem. Nou, veel woorden hoef ik daar niet aan toe te voegen. Het is heel feestelijk. We gaan ons slot niet zingen met elkaar. En dat is, hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Ja, blijf maar lekker staan. Oh, sorry, dit is hef je hoofd omhoog, want de koning komt.
Oh, welk nummer is
dat? Van de evangelische Lidnoot, zei je. Excuus. Dat was een foutje van de dominee. Dan mogen we deze feestelijke zondag van Palmpaasen ingaan in de vreugde die we meenemen vanuit de kerk met de zegen van onze God. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie vrede. Zo is het.
Echt mooi.